Goedemorgen allemaal. We lezen vandaag uit het Evangelie van Lucas. Het eerste hoofdstuk. Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 39. Lucas 1 vanaf vers 39. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnen ging en Elisabeth begroeten. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen. Een gezegende is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat ik de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei: mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaresse. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn armen en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Jacob en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik bid u vanmorgen, Heer, dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat zij u welgevallig zijn, mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wel. Amen. Mogelijk is dat u eens overkomen, u legt iemand het evangelie uit, u vertelt van het geweldige boodschap van redding door Jezus alleen, van de liefde van God, en dat men met de persoon met wie u aan het spreken bent, die begint wat tegenwerpingen op te werpen, bepaalde bezwaren die je zou eventueel kunnen hebben. Je merkt dat vaak als je begint met iemand in een gesprek over de Heer en het wordt ietsje te persoonlijk, dan begint men van onderwerp te veranderen. Dat u ooit overkomen? Mij wel. Ik heb hem langs een gevangene in de gevangenis waar ik werk en ik was met hem in gesprek en dat ging in een vrij gunstige richting uit en plotseling veranderde hij van onderwerp. Het werd te persoonlijk. En een soort afleidingsmanoeuvre. Om een gesprek op een algemeen vlak te brengen in plaats van persoonlijk over een eigen relatie met God. Bijvoorbeeld men zegt, de Bijbel, is dat betrouwbaar? Of men zegt, en wat met de schepping? Is dat echt letterlijk 6 dagen? Waarom zit zoveel lijden in de wereld? Waarom laat God dat toe? Of noem maar op. Zoveel schijnbaar tegenstrijdigheden. Nu, of die persoon echt mij met die vraag zit, dat is de vraag op zichzelf. Dat is vaak zo. Maar men werpt soms die vragen op. En een vraag die ik wel eens stel is, stel u voor dat ik u een sluitend antwoord zou geven op uw bezwaren. Zal u dan geloven? Oh ja, dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Dit neemt niet weg dat als iemand echt bezwaren heeft, dat wij moeten komen met duidelijke antwoorden vanuit de Bijbel. Als er bepaalde struikelblokken zijn, waardoor mensen zeggen, nou, dat verhindert mij om echt te geloven, dan moeten we met een antwoord komen. We moeten rekenschap afleggen voor de hoop die ook in ons is, zegt de Bijbel. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Want een van de opmerkingen die ik regelmatig te horen krijg, in de gevangenis vrij veel, moet eerlijk zeggen. Want ik heb een eredienst in de gevangenis. Iedere week komen er tussen de 45 en de 50 mensen van allerlei pluimage. Ook moslims. En die komen naar de eredienst. En een van de vragen die ik wel eens te horen krijg is, maar jullie geloven niet in Maria, hè? Oh, nee, we geloven wij niet in Maria. En alsof dat is voor hun op dat moment een heel gevoelig punt. En bij het vernemen van een dergelijke opmerkingen zijn er twee benaderingswijzen. Aan de ene kant kun je wel in een discussie gaan met die persoon over de plaats van Maria. Hoe zij Maria zien en hoe dat wij Maria zien. Zoals ze zeggen, jullie geloven, want ze weten van, ik ben evangelisch protestant, dus jullie geloven niet in Maria. Nu, je kan van die discussies voeren over de persoon van Maria. Of je kunt het op een andere manier doen, en dat probeer ik zelf te doen. Is namelijk te zeggen van, u stelt mij de vraag, gelooft u in Maria? Mijn antwoord is dit, ik geloof hetzelfde als Maria. Het geloof van Maria, die heb ik ook. Het geloof van Maria in haar redder, de Heer Jezus Christus, dat geloof ik ook. Dus dat is wat voor mij het belangrijk is. Ik trak altijd, als mensen mij met vragen komen, ook onbekeerde mensen, om vanuit te gaan is, dit is wat de Bijbel zegt. En daarom wil ik vanmorgen ook een paar dingen ook zeggen over Maria. Een zeer gelovende vrouw, een zeer gezegende vrouw, een begenadigde vrouw, een vrouw van gebed, een vrouw bereid om de wil van God te volbrengen. Voor velen tot zegen geweest. Zij heeft een zeer krachtig getuigenis. We kunnen op vlak van geloof heel veel van haar leren en haar als ten voorbeeld te stellen. Maar in het bestuderen van haar leven, ik wil graag toch het advies opvolgen van die apostel Paulus. Die zei in 1 Corinthians 4 vers 6, houd u aan wat geschreven staat. Of voegt u niet geen boven hetgeen geschreven staat. Dus ik wil mij beperken tot wat de schrift zegt. Niet wat menselijke overleveringen of gedachten die tegen de leer van de schrift ingaan. En ik wil een drietal dingen onderstrepen over Maria. Ik wil spreken over haar geloofsleven. Ik wil spreken over haar gebedsleven. En ik wil ook spreken over haar getuigenis. Ook tot op vandaag. Dus haar geloofsleven. Nou, Maria kreeg heel wat te verwerken in een zeer korte tijd. Plotseling staat er een engel voor haar. En die zegt de engel Gabriel. En zegt tegen haar dat God haar uitgekozen heeft. Nou, diezelfde engel Gabriel is ook eerder op bezoek geweest bij Zacharias in de tempel. En Zacharias en Elisabeth, dat is ook familie van Maria. Diezelfde Gabriel trouwens, tussen haakjes, is ook op bezoek geweest bij Daniel. In Daniel hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Het was die engel Gabriel dat Daniel verteld heeft van de 70 jaarweken die we zien in de profetieën. En al 69 van die jaarweken zijn al volbracht. Pas komt die 70ste jaarweek aan te pas, nadat de gemeente is opgenomen. Er zijn twee engelen in de Bijbel tussen haakjes, die een bijzondere rol spelen. wat het aankondigen van de profetieën betreft. De een is de engel Gabriel, die vooral vertolkt Gods wil. Gabriel die verschijnt voor het aangezicht van de Heer, zegt de Bijbel. En zij komt om het woord van God ook te brengen. Hij komt om het woord van God te brengen. De andere engel is Michael. Die is vooral de beschermer en de verdediger van Israël. Die met de Satan gevochten heeft. Twee engelen die een heel bijzondere taak hebben ten opzichte van Israël. Dat even terloops. Dus Maria. Dus ze krijgt in een veel korte tijd bestekken veel te moeten verwerken. Die boodschap van de engel liet weten dat ze zwanger zou worden. Nou, dat was voor haar moeilijk op dat moment, want ze was maar ondergetrouwd met Jozef. Dat ze zelfs een zoon zou baren. Dat de naam was gegeven van haar verwachte zoon. En verder dat hij koning zou worden, dat hij koning zou zijn, dat hij een koninkrijk zal oprichten. In een heel korte tijd kreeg ze zoveel te horen. U moet het goed begrijpen hier, wij kennen dat verhaal vrij goed, maar u moet even dit weten. Voor de 400 jaar daarvoor, tussen het Oud en Nieuwe Testament, er was zo goed als geen enkel openbaring van God. Het was allemaal als het ware alsof de hemel was stil. Vanuit de hemel kwam er niks meer. En dan plotseling verschijnen engelen. Er gebeurt heel wat beweging vanuit de hemelse sferen. En Maria krijgt te horen geweldige dingen. En wat is opvallend, wat Maria het meest geschokken heeft, was niet zozeer dat een engel voor haar stond. Ik moet zeggen, ik zal wel echt opkijken als een engel zou voor mij staan. Ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof in de bediening van engelen. Helemaal. Die staan ten dienste van ons die het heil zullen beërven. Dus ik geloof in engelen. Maar daar is Maria, en plotseling staat een engel voor haar. Maar wat haar het meest geschrokken heeft, was dit. Er staat in vers 29, en ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. En wat zei die engel tegen haar? Maria, je bent begenadigd, zegt de engel. De Heer is met je. Maria, je bent bijzonder gezegend. Nou, van alle vrouwen, van alle tijden heeft God jou uitgekozen om de aardse moeder te worden van zijn zoon, de Messias. Staat nergens in de Bijbel dat Maria was de moeder van God. De aardse moeder van de Heer Jezus Christus. Dat was haar taak om die te vervullen. Om eigenlijk de verwachte Messias voor te brengen voor Israël. Weet u, we moeten even onderscheid maken. Datgene wat hier plaatsvindt is 100% puur Joods. Want wat Maria te horen krijgt is je verwachte Messias. Wij kennen de Heer Jezus als de redder der wereld. Maar voor haar op dat moment, ze krijgt te horen dat de Messias waarvan de profeten hebben gesproken al die jaren van tevoren, al die profetieën komen nu in vervulling. En Maria, God gaat jou gebruiken om Gods woord tot in vervulling te brengen. En er is zo eigenlijk zoveel dat ze dus in die korte tijd te verwerken krijgt. Dat de genade van God op haar rust. Eigenlijk, we weten niet zoveel over Maria, over haar vroegere leven. We weten dat ze kwam uit Nazareth in Galilea. Interessant is dat de stad Nazareth wordt niet genoemd in het Oude Testament. Maar hier heeft dit toch een bijzondere betekenis. En dat was ondergetrouwd met Jozef. Ze was verloofd met hem. Ze hebben elkaar trouw beloofd. Maar dat was niet echt, ze waren niet echt een koppel, om het in die term te gebruiken. Maria voelde zich onwaardig. Want ze zegt in vers 48, ze zegt, hij, de God van Israël, heeft ook gehad voor mij zijn minste dienares. God heeft iets gezien in deze jonge vrouw. Hij heeft iets gemerkt dat hier is een vrouw, een gelovige vrouw die God vereert. En zij heeft genade gevonden om bij God, om zijn zoon ter wereld te brengen. Haar zoon is gekomen vol van genade en waarheid. De Bijbel zegt dat Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Dus we hebben een openbaring hier van de genade van God. Voor mij is dat nog steeds een goddelijke wonder dat ik de genade van God heb mogen leren kennen. U niet? Dat is voor mij een wonder. Ik had het echt niet verdiend. Maar dat maakt de genade zo bijzonder. Dan hebben we hier dat Maria, het was niet zomaar een vrouw, zij was een gelovig vrouw. Ook onder het bewind van het Oude Testament, zij was Godvererend. Zij houden van de Heere God. En Maria kan spreken van een persoonlijk geloof. Want er staat in vers 47, zij zegt, mijn hart juicht om God mijn redder. Nou, het feit dat de erkenning dat zij had een redder nodig, toont aan dat zij was een zondig mens. Want een zondige mens heeft redding nodig. Zo was Maria ook. Maar Maria had geloofszekerheid. Zij zegt hier heel duidelijk, mijn hart juicht van God, mijn redder. Daar was voor haar geen enkel twijfel aan. Zij was zeker van haar geloof. Niet alleen haar geloof heeft niet alleen haar gered, maar ook uitgekozen te worden van Israëls beloofde Messias. Er waren talloze andere jonge vrouwen in Israël, maar Gods oog viel op Maria. En ze heeft beleden in vers 49 dat de Almachtige heeft bij haar grote dingen gedaan. Ze noemde hem de Machtige. Zij erkent openlijk dat wat in haar is overkomen is een regelrechte wonder van de Almachtige God. In de vertalingen van de NBG 51 en herziene Statenvertaling komt het heel sterk over. Datgeen wat er staat in de versen 64 tot 55. Want daar kunt u zien dat er 7 keer de uitdrukking komt. Hij heeft, hij heeft, hij heeft. Zij kan vertellen al de machtige dingen dat God heeft gedaan. Voor haar gevoel, God heeft de wereld op zijn kop gezet. In plaats van iemand uit een aanstaande familie te gebruiken om zijn zoon de wereld te brengen, heeft God een eenvoudige jonge dame gekozen. God heeft toen de wereld op zijn kop gezet. Die heeft niet de rijke uitgekozen, die heeft niet de aanzienlijke uitgekozen, maar een heel arme vrouw, wiens hart volkomen uitging naar de Heere. Dat zou de getuigenis moeten zijn van elk een van Gods kinderen. Dat wij kunnen spreken van een persoonlijk geloof. We kunnen spreken van mijn redder en de genade van God in mijn leven. Dat we ook kunnen zeggen, God heeft machtige dingen in mijn leven gedaan. Weet je, als je je geloofsleven in oogenschouw zou nemen, dat zou kunnen zeggen, eenzelfde belijden als Maria. De Heere heeft bij mij grote dingen gedaan. En ik weet niet voor u, maar ik verlang daarna dat de Heer nog steeds blijkt grote dingen door mij te doen. Ik verlang door de Heer gebruikt te worden, op welke wijze dan ook. Ik verlang om de macht en almacht van God in mijn leven ook hem geopenbaard te zien. Ik wil niet door het leven gaan op een lager vuurtje. Ik wil in vol vuur voor de Heer. Ik wil de kracht van de Heer ervaren in mijn leven. U niet? Amen. Dat willen we allemaal. Nou zegt Maria, de Heer heeft machtige dingen bij mij gedaan. Ze heeft dat nooit kunnen voorstellen. Later brengt ze een bezoek bij Elisabeth. Dat is haar verwante, haar familielid. En ook zij heeft de kracht van God mogen ervaren in zijn leven. In haar leven. Zij was onvruchtbaar. Zij was oud geworden. En menselijk gezien was het krijgen van een kind niet meer mogelijk. Maar de Almachtige heeft naar haar omgezien. Ze is zwanger geworden en in haar 6e maand van haar zwangerschap. En dat was voor Maria een bevestiging. Want ze kreeg een uitleg te horen van de engel van hoe gaat dit allemaal gebeuren? daar ik geen man kent. En de engel legde dat uit dat de Heilige Geest zal over haar komen. En als bevestiging van haar geloof zegt ze dit. Uw familielid, Elisabeth, die onvruchtbaar was, die geen kinderen kan krijgen, die is zwanger. Die krijgt een kindje. En dan komt die prachtige uitspraak van de engel. En dat moet u onderstrepen in uw Bijbel. Dat moet u van buiten leren. Want voor God is niets onmogelijk. Voor God is niets onmogelijk. Dat heeft Maria moeten horen van de engel. Dat was voor ten versterking van haar geloof. Door het woord van God is zij ook versterkt in haar geloof. En bij het horen van het bericht versterkte dat Maria. En dat leidde tot persoonlijke overgave. Tot persoonlijke overgave. U kunt dat zien in vers 38. Zij zegt dit. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Zij stelde haar lichaam voor als een goden welgevallig offer. Ze zegt, hier is mijn lichaam. U doet ermee wat u wil, wat u behaagt. Een persoonlijke overgave. En Maria is gelijk bij Elisabeth op bezoek gegaan. Dat is iets wonderlijks op zich. Want ook de beide vrouwen hebben de wonderwerking van Gods kracht ook gezien. Zoals ik zei, Maria is bijzonder gezegend in een heel korte tijd. God heeft een wonder verricht in haar lichaam. Kort na het bezoek van de engel is het kind ook in haar verwekt door de Heilige Geest. Maar probeer dat uit te leggen. Mensen om haar heen zien, oh, je bent zwanger Maria, maar je bent niet getrouwd. Oeh, dat was een schande in die tijd. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat je uitgesloten kunnen worden uit de tempel. Dat je niet meer welkom bent in de maatschappij. Hoe kreeg je dat uitgelegd? Wat, maar de Heilige Geest is over mij gekomen. En God heeft het mij beloofd. Mensen zal dat in het belachelijke trekken. En dat doet men vandaag ook nog. Nou, ik kijk niet veel naar Geert Hosten, maar ik heb een heel kort fragment vorig jaar gezien op de tv. En hij trok dit in het belachelijke. Nou, ook in die tijd lag het heel moeilijk om dat uit te leggen. Dus zij is weggegaan op bezoek bij een familielid, een geloofsgenoot, want ze begrepen elkaar. Dat is nog steeds een geestelijke principe, weet u dat? Dat soms je kan naar een onbekeerde gaan en je kan vertellen van wat je hebt meegemaakt en wat is gebeurd in je leven. Die geloven je niet. Maar je gaat bij iemand die is een geloofsgenoot, iemand die van dezelfde familie van God is, die begrijpt dat ook wel. Die snapte dat. Een ongelovige zal dat in twijfel trekken. Maar een gelovige die leeft met je mee. En dus op bezoek bij Elisabeth te gaan, gaf haar een tijdje bij dit alles te verwerken. En te delen met iemand die haar zou kunnen begrijpen. Het was een blije weerzien, was een onderlinge blijdschap. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar. En ze werd vervuld met de Heilige Geest. Wonderlijk. Het ongeboren kind voelde aan dat bij Maria ook een kind was in haar buik. En ze voelde aan dat een verwante, een vervuld met de Heilige Geest, heeft ze een boodschap van blijdschap geuit. En de Heilige Geest bij mond van Elisabeth bevestigt datgene wat de engel tot Maria gesproken heeft. En wat Elisabeth hier opmerkt bij Maria was haar geloof. In vers 45, Maria geloofde dat wat God gezegd heeft en dat wat hij beloofd heeft, zal hij in vervulling ook brengen. Vers 45. Dus ze heeft de genade van God leren kennen en ze heeft ook geloof. Een geloof, een genade tezamen brengen ook redding tot stand. Maar, dat is allemaal mooi, maar hoe lek je dat aan Jozef uit? Hoe lek je dat aan Jozef uit? Dat laat ze aan God over. Want een engel kwam ook bij Jozef om het uit te leggen. God was alles aan het regelen. Haar geloofsleven, daar kunnen we veel van leren. Maar ook haar gebedsleven. Bij het horen van de woorden van Elisabeth en de bevestiging van de Heilige Geest is Maria spontaan begonnen de Heer te loven en te prijzen. Dan hebben we hier dat wat wij noemen de lofzang van Maria. Het was haar grootste verlangen om de Heer groot te maken. Het was niet van haar te doen om zichzelf groot te maken, maar zij wil de Heer groot maken. Ze begint in vers 46. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Zij wil de Heer ook groot maken en niet zichzelf. Zij zag zichzelf als slechts een instrument in Gods hand. Bereid om haar lichaam aan de Heer te geven. Dat hij door haar zijn wil kon ook voorbrengen. Door het lichaam van Maria is de Zoon van God, de Messias van Israël, aan de wereld gegeven. Door zijn lichaam heeft hij Jezus als plaatsvervangend offer aan het kruis voor ons gegeven. Als de Zoon van God heeft hij redding geschonken aan de wereld. En de gemeente van Jezus Christus als het lichaam van Christus heeft nu als opdracht haar redder ook te tonen aan de wereld om ons heen. God heeft steeds het doel zijn Zoon overal kenbaar ook te maken. En naarmate dat zij begon te beseffen hoe ingrijpend dat dit alles was, en dat God naar haar heeft omgezien om de beloofde Messias ter wereld te brengen, is haar hart vervuld met lof en aanbidding. Dat God haar wil gebruiken om zijn goddelijke plan in vervulling te brengen, is voor haar een reden tot dankbaarheid. Wat kunnen we leren over haar gebed? Allereerst dit, het was echt. Het was echt. Ze zegt, mijn ziel, mijn hart, loof de Heere, mijn God, mijn redder. Een gebed van volkomen overgave. Zij heeft al haar lichaam aan de Heer gegeven, dat hij haar lichaam gebruikt zoals hij dat wil. Haar geest en haar ziel heeft ze aan de Heer gegeven. Volledig totale mens heeft ze zich overgegeven aan de Heere God. Dit gebed kwam uit haar hart. Het was oprecht gemeend. Psalm 103 komt hierover een. Prijs de Heere mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Niet alleen was dat gebed ook echt, het was het gebed, het tweede aspect van het gebed was dit, het was door en door Bijbels. Hoe weet ik dat? Want er zijn verschillende overeenkomsten tussen het gebed van Maria en het gebed van Hanna in 1 Samuel hoofdstuk 2. Die heeft ook de Heer gedankt bij het ontvangen van het kindje Samuel. Ook, en we hebben de tijd niet, er zijn verschillende aanhalingen uit de psalmen ook terug te vinden in deze tekst, in dit gebed van Maria. En dit laat zien dat de jonge vrouw Maria was vertrouwd met de Bijbel. Zij kende de schrift en ze heeft het gelezen of horen lezen. Haar gebed was door en door Bijbels gefundeerd. Dat is mooi als je dat kunt doen, weet je dat? Dat je naarmate dat je de Bijbel leert kennen, dat je de Bijbel betrekt in je gebed. Dat je de psalmen leest en zegt amen erop. Dat je de gebedsonderwerpen die de Bijbel noemt, dat je voor jezelf die ook gaat bidden. En dat je de beloften waarin de Bijbel staan, dat je die gaan ook toepassen in je gebedsleven. Maar een derde aspect van haar gebed was dit. Het betrekt het wezen en karakter van God. Zij herkende in haar gebed dat God was haar redder. Hij was de machtige, de heilige. De barmhartige, de God die zijn trouw aan zijn belofte naar Israël in vervulling ook zal brengen. Dit zijn geen lege woorden, dit is geen vormgebed, maar dit komt vanuit het hart. Haar hart was vol van de grootheid van de Heere. De Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt twee keer in Johannes 4, dat God zoekt ware aanbidders. Die zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dit brengt echt een stukje verdieping in je gebedsleven. Als we echt kunnen leren bidden, zoals de Bijbel ons dat ook voorschrijft. En daar is de Heere echt op zoek. En naarmate dat u de boodschap van de schrift beter kent, naarmate gaat dat ook uw aanbidding voor God, wordt dat veel rijker. Dit is niet de laatste keer dat we Maria tegenkomen in de Bijbel, op vlak van het bidden. De laatste keer in de Bijbel dat wij lezen over Maria is Handelingen 1 vers 14. De Heer Jezus is ten hemel opgenomen. Zij is met de andere 120 daar in de bovenkamer, wachtende op de komst van de Heilige Geest. En er staat in Handelingen 1 vers 14, en vuurlijk en eengezind wijden zij zich aan het gebed, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Maria is nog steeds aan het bidden. De laatste dat wij van Maria horen in de Bijbel, was dat Maria was in het gebed. Let op hier dat de discipelen baden niet tot Maria, maar met Maria. Samen met haar waren ze in gebed. En Maria was zo gezegend, zo bevoorrecht, dat zij voegde zich bij de discipelen van de Heer in gebed, wachtende op de uitstorting van de Heilige Geest. Ook zij is een volgeling van Jezus geworden. Weet u, wij doen goed om haar voorbeeld te volgen in lofprijzing, in diepgaande gebed, in vurig en vol verwachting. Leren bidden, leren Bijbels te bidden, leren vurig te bidden, leren aanhoudend te bidden. Het leren te bidden vanuit de Heilige Geest. Leren je zo te bidden dat je gebeden worden geleid door de Heilige Geest. En ik moet u zeggen, daar is tijd voor nodig om een gebedsleven zo te ontwikkelen. En hoe meer ik mij daar bezighoud met het leven van het gebed, des te meer merk ik voor mijn eigen persoonlijk, ik zit nog steeds in de leerbanken. Want de Heer is mij nog steeds zoveel nieuwe aspecten aan het leren van het bidden. Vooral wat het betreft het betrekken van de Heilige Geest bij je gebed. Dat soms de Heilige Geest zegt, als je ergens bent, ik wil dat je voor die persoon bidt. Als je aan het bidden bent, de Heilige Geest je gedachten ook binnenbrengt van hoe je moet bidden voor iemand. Leer de Bijbels bidden. Hier is een vrouw, een jong vrouw. Misschien ze hoort niet bij de hoogontwikkelde, verder van, maar in de intieme omgang met de Heer, dat kende zij wel. Jezus zegt, als u bidt, u gaat naar uw binnenkamer. De profeet Samuel had bij zijn huis een altaar. Heeft u dat? Heeft u een binnenkamer? Heeft u een plaats waar u zich in afzondering kunt gaan? Dat is zo noodzakelijk. Ik las onlangs in een boek dat iemand zegt, een gewoon christen die zal minstens een half uur per dag moeten bidden. Een voorganger 2 uur per dag. Ik moet eerlijk toegeven, daar kom ik niet aan toe. Daar zal ik eigenlijk moeten. Maria kende de kracht van het gebed. En zoals Maria moeten leren onszelf over te geven. Als ik bid, ik moet dat doen. Bij het bidden, ik moet mijzelf overgeven aan de Heer. Mijn lichaam. Alles wat in mij is. Mijn geest en mijn ziel. Om niet met mijn gedachten af te dwalen. Om niet met een 101 andere dingen bezig te zijn in mijn gedachten. Maar alles wat in mij is. Mij te richten op de Heer. Haar geloofsleven, haar gebedsleven. Tussen haakjes even dit, er staat dat bij dat bidden daar van Maria, dat met de broers van Jezus, dat is een wonder. 8 maanden eerder wilden ze niks van Jezus weten. Nu zijn ze er wel bij. Ze geloofden in Jezus. Daar brengt me tot het laatste, haar getuigenis. Maria was een vrouw van inzichten. Nou, alles wat zij van de engel gehoord heeft aangaande het kind Jezus, dat hij groot zal zijn, Vers 32, zoon van de Allerhoogste. Dat hij zal vader van de troon van zijn. Hij zal van de vader de troon van zijn vader David ontvangen. Dat hij koning zal zijn over Israël. Koning tot het einde der aarde. En ook de wijze van bevruchting door de Heilige Geest. Dat heeft ze allemaal te horen gekregen. Ze krijgt herders op bezoek. Die zeggen dat ze engelen hebben gezien. En ze deelden dat met Maria. Wijzen komen uit het oosten om haar te bezoeken. En het kind te zien. Later bij het opdragen van de Heer Jezus in de tempel. De bijzondere woorden van Simon en de profetes Hanna. Over de profetie. Over hem wordt uitgesproken. Aangaande zijn bediening. Zowel voor Israël als voor de volkeren, ook dat hij zal sterven. In hoofdstuk 2, vers 11, lezen we dat bij al het horen van wat de Heer Jezus zou gebeuren, dat zijn vader en moeder waren verbaasd over alles wat over hem werd gezegd. Zij was getuige van het vroegere leven van de Heer als kind, als jong volwassen. Er staat in hoofdstuk 2 vers 40, hij was sterk en begiftigd met wijsheid en genade rustte op hem. Wat zou dat moeten geweest zijn? Kijk, we hebben allemaal, vele van onze kinderen, we houden zielens veel van onze kinderen, maar we zijn niet blind. Onze kinderen doen soms ondeukende dingen. Maar ik was ook vroeger kind, je hebt ook ondeukende dingen gedaan. Waarom smaakten de appelen van de buurman veel beter dan die van ons? Ik kruip onder de omheining en ik... dat was vroeger, hè? Dus moeders braafste was ik ook niet. Maar wat zou het moeten geweest zijn om een kind te moeten opvoeden die was zonder zonde? Heb je ooit er nagedacht? Heeft hem nooit moeten berispen? Heeft nooit moeten zeggen van, je doet iets verkeerd? Maar hij was zonder zonde. De hele leven lang. En er staat hier, we kennen dat allemaal van de Heer Jezus in de tempel. En een 12-jarige Jezus. En ze waren hem kwijt. En er staat dat Maria zegt, zoon, wat heb je ons aangedaan? En hij zegt, ik ben bezig met de dingen van mijn vaders. Nou, Maria had een kwaliteit die we allemaal iets van kunnen leren. Er staat twee keer in het verhaal over Maria, in hoofdstuk 2 vers 19 van Lucas en hoofdstuk 2 vers 51. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en ze blijft erover nadenken. 51, maar zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Zij was een verstandige vrouw. Zij wist dat een tijd zou komen dat haar taak zou zijn afgelopen. Zij wist dat op een gegeven moment dat de Heer Jezus Christus op de voorgrond zou treden. En zij een paar stappen achteruit zou moeten nemen. In plaats van dat toen Jezus thuis was dat hij naar haar had moeten luisteren. Nu moet zij leren luisteren ook naar hem. Hem volgen, niet meer op de achtergrond. Zij was bereid op de voorgrond, zij was bereid op de achtergrond te gaan staan. Zo was Johannes de Doper. Hij moet groter worden en ik kleiner. U weet dat bij de bruiloft van Galilea, toen er geen wijn meer was. En ze kwamen bij Maria en ze zegt meteen, alles wat hij u zegt, doet dat. Dat is de getuigenis van Maria in de schrift. Niet dat van een vrouw die zichzelf wil verhogen, maar een vrouw die zichzelf wil vernederen. Die bereid was stappen achteruit te nemen, omdat die Heer Jezus op de voorgrond zou treden. Niet zichzelf. En de getuigenis van Maria is zo sterk in de Bijbel. Als een gelovige vrouw. Een vrouw van gebed. Een vrouw dat met God wandelt. Een vrouw dat was niet bezig met zichzelf. Maar bezig om de wil van de Heer te volbrengen. Wij zijn door haar gezegend. Israël is door haar gezegend. Ze zegt in haar gebed. Voor al wie hem vereert. Daar zij bereid was zich te buigen voor de machtige hand van God. Aan een werktuig te zijn in zijn handen. En daarom zegt Elisabeth, gezegend is de vrucht van haar schoot. Maria is zelfs gezegend door overige kinderen. Jezus had broers en zussen. En twee van hen zijn leiders van de eerste gemeente. Jacobus en Judas. Dus als iemand tegen u gezegd om af te ronden... U gelooft niet in Maria? Oh ja, ik geloof in Maria. Ik deel dezelfde geloof als Maria. Want ik heb ook genade gevonden bij God. Ik heb ook door de Heilige Geest nieuw leven ontvangen. Ik ben opnieuw geboren. En als Maria kan ik zeggen, Jezus is mijn redder. Gelijk Maria volg ik het woord voor God en de belofte voor God, geloof ik 100%. Zowel voor mezelf als voor Israël. God is niet klaar met Israël. God heeft een plan. Even als Maria wil ik mijn lichaam, ziel en geest aan de Heer geven. Om door hem gebruikt te worden. Opdat ook anderen die Heer Jezus, haar zoon, zouden leren kennen. Ik geloof, en ik heb hetzelfde geloof als dat van Maria. En ik hoop dat u dat ook kan zeggen. Amen. Vader in de hemel, ik wil u vragen, wilt u de naprediger zijn van deze woorden? Ik bid hier vanmorgen als iemand hier is die geen zekerheid heeft over het heil. Dat ze niet weggaan zonder eerst met een van ons te praten. Want de Heer wil u vanmorgen die zekerheid geven. Ik bid, Vader, dat wij een gebedsleven op zo nahouden zoals Maria. Een geloofsleven zoals Maria. En dat we een getuigenis zo achterlaten van iemand die niet wenst op de voorgrond te treden. Maar te zorgen dat de Heer Jezus Christus alle voorrang krijgt. Heer, wilt u de naprediker zijn van deze eenvoudige woorden, om Jezus wel.